Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 22e psalm en daarvan het 12e vers, psalm 22, het 12e vers, gij die God vreest, gij allen prijst den Heer. Lezen het woord Gods uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Johannes 1, vers 1 tot en met 18. Na de schriftlezing zingen we psalm 40, het derde vers, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Psalm 40, het derde vers. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zovelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welke ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren Zoon die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Met ons belijdenis van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten wij samen God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, zo pas hebben we met elkaar beleden dat wij geloven in u, de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wij geloven zo in u, omdat gij u al zo in uw woord hebt geopenbaard, als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En als wij tot u naderen in onze gebeden, Heere, dan komen wij tot u, de drie enige. Geef dat wij het waarachtig geloven mogen dat gij zo zijt. En dat wij het ook beseffen mogen dat wij u als de drie enige nodig hebben. Dat wij het werk van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest niet kunnen missen. En dat het pas dan goed komt in ons leven, in ons verloren, arme, ellendige mensenleven, in ons zondaars bestaan, dat het dan pas goed komt als een drie-enig God zich over ons ontfermt en onze zaligheid bewerkt. O Heere, wij bidden van u dat gij ons ervan doordringen wilt dat buiten u geen leven is. Maar dat u er ons ook van doordringen wilt dat diegene die in u de Heere geborgen is, veilig is voor tijd en eeuwigheid. Omdat gij het werk dat u begon nooit zomaar halverwege laat liggen, maar omdat u altijd voleindigen zult de werken uwer handen. En die eenmaal u mag toebehoren, Heere, die zal eeuwig u toebehoren. En die eenmaal door u overgenomen is, die zal voor eeuwig voor uw rekening zijn. Want als gij verlost, dan verlost gij ten slotte met een volkomen verlossing. En dan zult gij uw volk niet alleen roepen en niet alleen de wedergeboorte schenken. En niet alleen met geloof begiftigen, maar ze uiteindelijk ook doen delen in uw heerlijkheid. Heren, wij mogen vanavond weer in uw huis zijn en wij mogen met elkaar weer een gedeelte van uw woord gaan opslaan. Om dat te overdenken, wilt u ons door uw geest leiden in uw waarheid. We moeten het u erkennen, Heren. Dat uw woord niet in elk opzicht voor ons direct doorzichtig is. In de schriften staan heel wat dingen waarvan de Bijbel zelf zegt dat ze zwaar zijn om te verstaan. En dat zijn dan vaak ook de dingen die de onstandvastige mensen verdraaien tot hun eigen verderf en ondergang. Er staan heel wat dingen in uw woord, Heren, die wij en pas alleen kunnen verstaan als wij van u ontvangen een verlicht verstand. Heel wat dingen die ons natuurlijk verstand en inzicht ook te boven gaan. De dingen die des geestes God zijn en die geestelijk moeten worden onderscheiden. En daarom het is nog niet een eenvoudige zaak om uw woord te lezen, om uw woord te verkondigen, om uw woord te beluisteren. Willen we dat echt kunnen doen, Heren, dan hebben wij dat werk van uw Heilige Geest erbij nodig. Dan hebben wij een verlicht oog nodig en een geopend hart en een ontsloten verstand. Dan hebben wij nodig dat gij onszelf inzicht, een geestelijk en een geheiligd inzicht geven wilt. En daarom bidden wij u, o mogen trouwe God. Wilt gij ons genadig zijn, wilt gij in ons midden zijn met uw tegenwoordigheid en ons verblijden door uw daden en door uw werken. Ach, wij hebben er geen recht op. Het is u bekend, Heren. We zijn hier samengekomen als mensenkinderen, maar dat betekent dat wij samengekomen zijn als zondaren. En zondaren bezitten geen enkel recht meer. Die zijn al hun rechten kwijtgeraakt. En die hebben niets waarmee zij voor u de Heere kunnen verschijnen. En die hebben niets waarmee ze zichzelf enige waardigheid kunnen geven. Als u ons dan ook zoudt behandelen naar wat wij verdiend hebben, Heere, dan bleef uw hand gesloten. Dan zou er geen enkele gave, geen enkele gift van uw genade tot ons kunnen komen. Dan zou ge uw geest inhouden en dan zou er geen mens hier vanavond iets verstaan van uw woord en waarheid. Dan zou nog minder iets beleefd worden van de kracht van uw woord en getuigenis. dan bleven onbekeerden onbekeerd. En dan bleef uw volk ongetroost. En dan zou er geen onderwijs zijn en dan zou het allemaal ijdel zijn. Als u ons geven zou naar onze verdiensten, Heere, ach, wat moest er van ons terechtkomen en waar zouden wij moeten verschijnen? Maar hebt u het dan zelf niet in uw woord geopenbaard, dat u het niet doet om onzentwil? Als u zegeningen belooft en toezegt, dan zegt u het er zelf bij. Als u beloften geeft, beloften van tijdelijk en eeuwig heil, beloften aangaande de grootste schatten en de rijkste weldaden, dan zegt u het er zelf bij dat u dat wel belooft en dat u dat ook werken wilt, maar dat u het niet doet om enig goed in de mens, om enige verdiensten bij het schepsel, maar dat u het alleen doet om uw grote naams wil. En daarin ligt toch ook opgesloten, Heere, dat u, als u het doet om uw naams wil, niet geweken blijft om onze zonden wil. O, wij bidden van u, wilt gij ons zo behandelen, wilt gij ons zo genadig behandelen, wilt gij ons zo geven, meer anders dan wij verdiend hebben en ons waardig maakten, maar zie nog op ons neer in genade om Christus wil, en wil ons uit die bron, uit die volle bron, nog genade voor genade schenken, zoals we zo pas lazen in uw woord. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen ook genade voor genade. Heere, laat dat onze betuiging en laat dat allereerst onze beleving mogen zijn. Wil ons zo gedenken en ons een gezegend uur schenken in uw huis, onder uw woord. En ons dan ook bewaren voor de zonde, Heere. Ach, de zonde is er altijd, die brengen wij mee. Die zit in ons en die hangt aan ons. En het is zo gemakkelijk voor de vorst der duisternis om inspelend, inhakend op die zonde die ons aanhangt en aankleeft, ons ook in uw huis af te trekken van uw woord en onze aandacht te richten op allerlei andere zaken. De vorst der duisternis heeft er geen moeite mee, Heere, om ons van uw woord af te trekken, want we laten ons zo gemakkelijk afleiden. Maar wilt u hem dan een halt toeroepen en wilt u hem dan verhinderen zijn werk te verrichten? En laten wij er allen aan bedacht zijn dat het uiteindelijk degene is die onze ziel zoekt te vermoorden, die ons bezig zoekt te houden met allerlei andere zaken. Heere, geef dat hij geen vat op ons heeft, maar dat wij zo bezig mogen zijn met dat heil voor onze armen, onsterfelijke zielen, dat wij hem geen gelegenheid mogen geven om zijn verwoestend en verstorend werk te doen. Bewaar ons in uw vrezen en geef ons ook in dat opzicht een gezegend uur. Heere, wij bidden u ook nu weer dat gij uw rijk wilt uitbreiden en dat gij er velen wilt toebrengen tot de gemeente die zalig wordt. Ach, wat is een mens als hij aan zichzelf is overgelaten en als hij nog de weg gaat die hij in zijn dwaasheid gekozen heeft. Dan is de mens de armzaligste van al uw schepselen. Heere, dan gaat hij zonder dat hij het weet voort op de weg die naar het verderf voert. En o Heere, er zijn er zoveel in deze wereld. Er zijn er in het blinde heidendom, er zijn er onder het volk van Israël, er zijn er overal in deze wereld, ook in ons eigen land en onder ons eigen volk, zoveel die van u niet weten en die uw naam niet kennen tot zaligheid. Ach, wij bidden, Heere, dat gij nog wonderen wilt werken en dat gij ook onder ons volk nog een omkeer, een terugkeer wilt bewerken. En dat gij nog geven wilt dat de geest van Pinksteren, wiens komst wij binnenkort weer mogen gaan herdenken, vandaag ook nog vaardig mag worden in de kerk en door de kerk. opdat er velen mogen komen tot waarachtige erkentenis van hun zonde en schuld, maar ook tot een hartelijk en oprecht geloof in de Heere Jezus Christus. O Heere, bezoek dan uw kerk door uw Heilige Geest. En wilt gij nog vaardig worden over de kerken, vaardig worden ook over ons volk en nog geven, Heere, dat uw naam verheerlijkt worden in de uitbreiding van het aantal van hen die u in oprechtheid mogen vrezen. Dat uw naam verheerlijkt mag worden, ook hierin, dat uw volk, degene die u in waarheid vrezen, mogen worden aangespoord tot een heilige, tot een godvruchtige wandel, tot de waarachtige vrezen des Heren, opdat zo uw kerk ook mag zijn, een licht op een kandelaar. Heere, doe gij in gunst met ons naar uw welbehagen en vergeef ons al het zondige en alle ongerechtigheid. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij zullen u zingen uit Psalm 25, het derde en het vijfde vers. Gemeente, als wij in de afgelopen periode onze catechismus ter hand namen, dan was dat om met elkaar te overdenken wat ons leerboek ons leert in de zondagen 23 en 24. De hoofdzondagen die spreken over de rechtvaardiging door het geloof. En we hebben met elkaar gezien wat een grote, wat een onuitsprekelijk grote genade weldaad deze rechtvaardiging van de zondaar is. En het zou mij niet verwonderen als wij luisterend naar de boodschap van het woord van God omtrent de rechtvaardiging van de goddeloze zouden denken dat er geen groter goed, geen rijker weldaad is die een mens geschonken en te beurt kan vallen dan juist deze rechtvaardiging. Dit is het rijkste wat een zondaar kan ontvangen, dat God om het genoegdoen van Christus al zijn zonden, ook zijn zondige aard, genadig vergeeft. En dat hij hem niet alleen vergeving schenkt, maar dat hij hem ook recht geeft op het eeuwige leven. Kunt u zich iets groters indenken? Kunt u zich indenken dat er voor een schuldverslagen mensenkind iets zou kunnen bedacht worden dat in waarde en in heerlijkheid deze genade weldaad overtreft? En toch, gemeente, er is een weldaad die nog groter is dan de rechtvaardiging door het geloof. Er is een genadegeschenk dat nog heerlijker is. Mag ik u dat via een voorbeeld duidelijk maken? Stel u voor, een jongen opgegroeid in een gezin waar de vreze des Heren niet is, integendeel, opgegroeid in een gezin waar de zonde domineert en waar de misdaad beoefend wordt, opgegroeid in een gezin waar hij zowel van vader als van moeder het verkeerde voorbeeld heeft gezien. Beide ouders hebben hem aangespoord om het pad der zonde te gaan. Ze hebben hem geleerd de zonde te doen. Ze hebben hem aangespoord het kwaad te bedrijven. Ze hebben hem het voorbeeld gegeven om de weg van de misdaad op te gaan. En die jongen is de weg van de misdaad opgegaan. En dan op een gegeven ogenblik wordt hij betrapt bij een inbraak of bij een andere overtreding van een andere geweldpleging tegen de wet. En dan wordt hij gearresteerd en dan wordt hij voorgeleid en schuldig bevonden. En dan zal hij veroordeeld moeten worden. Maar stel u voor, ik weet wel, het is een denkbeeldig voorbeeld, maar stel u voor dat op het moment dat de rechter het vonnis gaat uitspreken over deze jeugdige misdadiger, stel u voor dat op dat moment de zoon van de rechter de rechtszaal binnenkomt en dat hij tot zijn vader, en dat is op dat moment de rechter, zegt dat hij, die altijd geleefd heeft binnen de perken van de wet, dat hij, deze zoon van de rechter, die nooit overtreden heeft één enkel gebod en op wie de wet geen enkele beschuldiging kan, tegen wie de wet geen enkele beschuldiging kan uiten, stel u voor dat de zoon van de rechter dan zijn vader, deze rechter, zegt dat hij de plaats van die jeugdige misdadiger in zal nemen. Dat hij alles in zijn plaats wil vergoeden, dat hij de straf die hij dient te dragen op zich nemen zal, dat hij voor die misdadiger de gevangenis in wil gaan. Kortom, alles wat het recht der wet eist tegen die boosdoener, dat wil deze zoon van de rechter op zich nemen en hij verplicht zich ertoe om alles te dragen wat naar de eisen van het recht gedragen moet worden. Hij neemt in één woord geheel en al de plaats van die schuldige in. U zegt dat is de rechtvaardiging, zeker? Dit voorbeeld illustreert de rechtvaardiging van de zondaar. Zo doet immers de Heer Jezus als de zoon van de rechter. Komt hij de rechtszaal binnen waar het vonnis, in dat geval het doodsvonnis, zal moeten worden uitgesproken en straks ook voltrokken. En de Heer Jezus biedt zich aan als de borg voor die misdadiger, voor die schuldige, die ook door zijn geweten aangeklaagd wordt en die al de geboden Gods overtreden heeft. De Heer Jezus biedt zich aan als de plaatsvervanger en hij gaat al de schuld op zich nemen en hij gaat al de eisen van het recht aanvaarden en zo de schuld vernietigen. Dat is inderdaad de rechtvaardiging. Maar terugkomend bij dat voorbeeld. Als die zoon van de rechter, als de rechter dat aanbod van zijn zoon aanvaardt, als die schuldige die daar voor die rechter staat, dankzij dat aanbod van de zoon van de rechter vrijgesproken wordt, omdat de schuld aan die ander verhaald gaat worden. Als die misdadiger dus vrijgesproken wordt, dan gaat hij de rechtszaal uit en dan keert hij terug naar dat gezin waar hij tot op dat moment deel van uitgemaakt heeft. Dat gezin dat in de zonde leeft. Dat gezin waarin de zonde bedreven en gediend wordt. Dan keert hij terug naar die vader die hem zijn leven lang een verkeerd voorbeeld gegeven heeft en naar die moeder die hem opgevoed heeft voor het kwaad. Dan keert hij terug tot een leven, een voortgezet leven in de ongerechtigheid. Dan keert hij terug en dan verlaat hij de rechtszaal met nog steeds diezelfde verkeerde, boze, zondige aanleg en geaardheid. Als een misdadiger. Maar stel u nu eens dit voor. Dat nadat de zoon van de rechter zijn vader aangeboden heeft om die plaats van die misdadiger in te nemen. En de rechter aanvaard heeft dat aanbod van zijn zoon en die schuldige heeft vrijgesproken. En zijn zoon naar de gevangenis stuurt omdat hij borg voor die schuldige wilde zijn. Dat dan die rechter, als hij zijn zaken, zijn werk bij die rechtszitting beëindigd heeft, naar het kantoor gaat waar adoptiezaken geregeld worden. Stel u voor dat die rechter dan zelf besluit om die jeugdige misdadiger, die jongen met zijn boze aanleg en met zijn zonderegister als zijn zoon aan te nemen. En als hij alles gaat doen om die adoptie, om die aanneming tot kind te regelen. En dat hij hem dan een plaats in zijn gezin geeft. Dat hij hem dan zijn naam geeft. Dat hij die misdadiger tot zijn erfgenaam maakt. En dat hij hem helemaal aanvaardt als zijn kind. Gaat dat dan nog niet veel verder? Als die vrijspraak die hij in de rechtszaal ontvangen heeft? Is dit dan nog niet veel rijker en veel heerlijker? Wel nu gemeente, die weldaad, de weldaad van de aanneming tot kinderen, geeft God om Christus wil ook aan zijn volk. Zij worden niet alleen vrijgesproken van schuld en straf, maar ze worden ook geadopteerd in Gods huisgezin. En ze ontmoeten niet alleen God als een rechter die hen vrijspreekt in de rechtvaardiging, maar ze ontmoeten hem ook als een vader die hen aanneemt, als een verzoend God en vader die zonde slaven tot zijn kinderen en erfgenamen maakt en die hen opneemt in zijn hemels huisgezin. Wel nu, die adoptie, of zoals de Bijbel dat noemt, de aanneming tot kinderen, is eigenlijk de tweelingweldaad van de rechtvaardiging van de goddelozen. Het is inderdaad waar dat de catechismus uitvoerig over de rechtvaardiging spreekt en eigenlijk niet veel aandacht schenkt aan deze aanneming tot kinderen. Dat wil niet zeggen dat de catechismus er helemaal over zwijgt, want dat doet de catechismus ook niet. Maar er wordt inderdaad niet zo uitvoerig bij stilgestaan als dat de catechismus in zondag 23 en 24 doet bij de rechtvaardiging. Dat onze catechismus ook over die aanneming tot kinderen spreekt, dat blijkt wel als u bijvoorbeeld opslaat de 46e zondag, waar een verklaring gegeven wordt van de eerste bede van het Onze Vader. Ik lees u daar wat van uit vraag en antwoord 120. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, Onze Vader? En dan is het antwoord op dat hij van stonde aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. Daar hebt u, zonder dat dat met veel woorden gezegd wordt, toch dat Bijbelse leerstuk van de aanneming tot kinderen. God is door Christus onze Vader geworden. En er is nog een plaats in onze catechismus, en daar vraag ik wat meer bijzonder uw aandacht voor, en dat is in zondag 13. In de 13e zondag van onze catechismus spreekt ons leerboek ook over de aanneming tot kinderen. En dat is in verband met de godheid van de Heere Jezus Christus. Het eeuwige zoonschap van Christus. Waarom, vraag 33, is hij Gods enig geboren zoon genaamd? Zo wij toch ook Gods kinderen zijn. Antwoord, daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Ik weet niet of u zich dat nog herinnert, dat wij, ik weet niet hoe lang geleden, maar een aantal jaren geleden deze 13e zondag met elkaar bestudeerden. En toen heb ik wel gesproken tot u over het zoonschap van de Heere Jezus. Ik heb u toen niets gezegd over het kindschap van de gelovigen. Dus dat is eigenlijk blijven liggen. En ik wil met u toch dat leerstuk van de aanneming tot kinderen niet laten liggen. Maar nu we met elkaar stilgestaan hebben bij de rechtvaardiging, bij die onuitsprekelijke weldaad, wil ik u in vervolg daarop, aan de hand van ons leerboek en nog veel meer aan de hand van datgene wat het woord van God ons daarover te zeggen heeft, in een aantal preken, 6, 7, ik weet het nog niet, spreken over de aanneming tot kinderen. Die weldaad die eigenlijk nog verder reikt die eigenlijk nog hoger is dan de rechtvaardiging door het geloof. En in deze eerste preek daarover, gemeente, en ik moet u zeggen, dat zal voor een groot deel vanavond een leerstellige preek zijn. Er is over deze zaak best ook heel wat bevindelijk te zeggen. En dat zal ook moeten gebeuren. Hoe dat kindschap beleefd wordt, hoe dat kindschap gekend wordt, hoe we tot dat kindschap mogen komen. En wat dat allemaal inhoudt als het gaat over de vaderlijke zorg voor zijn kinderen en de vaderlijke kastijding aan zijn kinderen en de verplichtingen die het kindschap met zich meebrengt. Daar zijn diverse aspecten aan dat kindschap, maar voordat wij op die meer bevindelijke en practicale dingen terecht kunnen komen, moeten we toch eerst het fundament leggen. En dat wil zeggen dat we vanavond en wellicht ook een volgende keer ons eerst nog weer verdiepen in wat de schrift ons daar lerend, onderwijzend over zegt. En het eerste waar ik uw aandacht voor vraag vanavond is dat wij goed beseffen moeten dat, ook al is onze catechismus daar nou niet zo uitvoerig over, deze leer van de aanneming tot kinderen in de schrift een zeer centrale plaats heeft. En vanuit het feit dat deze leer in de schrift een zeer centrale plaats heeft, blijkt dat God er groot belang aan hecht dat wij zouden weten wat dit inhoudt. En mag ik u dan eerst aantonen vanuit de schrift, vanuit een paar plaatsen in de schrift, hoe de Heere daar zelf over gesproken heeft. En de eerste plaats waar ik u naar verwijs is uit de Efezebrief. En wel het eerste hoofdstuk. Efeze 1, ik lees vanaf het derde vers. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. De apostel gaat aan die gemeente van Efeze schrijven over de zegeningen, alle geestelijke zegening die de Heere gegeven waar hij zijn volk in Efeze mee gezegend heeft. En dan gaat hij terug naar de eeuwigheid. Daar begint hij. Waar God begonnen is. De geestelijke zegeningen die de Heere aan zijn gemeente in Efeze en aan zijn volk en aan zijn kerk van alle tijden en plaatsen gegeven heeft, dat zijn zegeningen die begonnen zijn in de eeuwige raad Gods. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn. Uitverkiezing. En het doel van de uitverkiezing is niet maar de zaligheid van de kerk, maar de heiligheid van de kerk. God heeft ons uitverkoren in Christus opdat we heilig zouden zijn. En opdat we onberispelijk zouden zijn voor hem. God heeft zijn volk uitverkoren opdat ze voor hem zouden leven. In heiligheid en onberispelijkheid. Niet opdat zij de zaligheid zouden beërven in de eerste plaats. Dat natuurlijk ook. Maar het eerste doel was, God wilde een volk hebben waarin hij verheerlijkt zou worden. Daarom uitverkoren opdat we heilig zouden zijn. En dan parallel met deze lijn zet de apostel in het vijfde vers dat hij ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, uitverkoren tot heiligheid, en parallel ermee voorverordineerd tot kindschap. Het een is, God wil een heilig volk. Het andere doel van de voorverordinering van de eeuwige verkiezing is, God wil een volk van kinderen. En die kinderen in zijn gezin moeten de familiegelijkenis hebben. En dat is heiligheid. Dat is de familietrek van het huisgezin Gods. Weest heilig, want ik de Heere uw God ben heilig. Als God een volk voorneert, dan doet hij dat omdat hij ze tot kinderen wil aannemen. En die kinderen wil hij maken tot kinderen die in zijn gezin ook passen. Die bij hem passen en die net als hij heilig zullen zijn. Ziet u, dat bij het begin, bij dat begin dat voor ons verborgen is in de stilte der eeuwigheid, het al in het voornemen des vaders was om zondaren tot kinderen aan te nemen. Ziet u dat het hem voor de geest stond, dat het hem dreef bij dat eeuwige besluit om kinderen te hebben die zijn beeld vertonen gaan? Dus in de eeuwigheid, in het eeuwig voornemen des vaders, staat de aanneming tot kinderen al in het middelpunt. Maar niet alleen in het voornemen des vaders is de aanneming tot kinderen centraal. Ook in het werk van de zoon is de aanneming tot kinderen centraal. En dan vraag ik uw aandacht voor de brief van de apostel aan de Galaten in het vierde hoofdstuk. Want zou dat eeuwige besluit van de voorverordinering tot aanneming tot kinderen ooit uitgevoerd kunnen worden, dan kon dat alleen door de komst en het werk van de Heere Jezus Christus. En daar spreekt de apostel van in de Galatenbrief in het vierde hoofdstuk, het vierde vers. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden. De vleeswording, de menswording van de Heere Jezus. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. God heeft zijn Zoon in deze wereld gezonden in de volheid des tijds. Hij is gekomen, kerstnacht, neergelegd in de kribbe van Bethlehem. Hij is begonnen aan dat leven dat voor hem een weg der vernedering zou zijn tot het einde toe. En alles, alles wat hij moest volbrengen, heeft hij volbracht. Hij is gekomen uit een vrouw als mens onder de mens. Hij is gekomen onder de wet als de knecht des Heren om in alle opzichten de wil des Heren te doen en het recht van de wet te volbrengen en de gerechtigheid van de wet zijn rechten te geven. En wat stond hem voor ogen? Wat motiveerde hem bij zijn komst in deze wereld en bij het buigen onder de wet en bij het betalen aan de wet en bij het doen van al die arbeid in een weg van lijden, in een weg van sterven straks? Wat stond hem voor ogen? Wat was het doel dat hij bereiken wilde? Twee dingen, zegt de apostel. Verlossen degene die onder de wet zijn en degene die verlost worden, de aanneming tot kinderen schenken. Waarom? Omdat dat Gods eeuwig voornemen was. En Christus kwam om dat raadsbesluit Gods uit te voeren. En God had ze voor verordineerd tot aanneming tot kinderen. Maar dan kan het niet anders. Als God zijn zoon dan zendt in deze wereld, dan komt de zoon om dat recht van aanneming tot kinderen te verwerven. En om zondaren te brengen tot het kindschap. Het kindschap Gods. En met dat voor ogen is hij naar de kribbe gegaan. En met dat doel voor ogen is hij naar het kruis gegaan. En met dat doel voor ogen, de aanneming tot kinderen, heeft hij gekropen in Gethsemane stof. Verslagen en droevig en zeer beangst. En met dat voor ogen, dat ze de aanneming tot kinderen zouden krijgen, is hij gestorven. Torven en begraven. Ziet u ook in het werk van de Heere Jezus. Niet alleen in het voornemen van de Vader. Maar ook in het borgwerk van de Zoon volbracht in de tijd. Staat die aanneming tot kinderen centraal. Maar niet alleen in het werk van de Vader in de verkiezing. Niet alleen in het werk van de Zoon in de verlossing, ook in het werk van de Heilige Geest in de toepassing staat de aanneming tot kinderen centraal, gemeente. Ik verwijs u naar Johannes 1, het eerste hoofdstuk van het evangelie van de apostel der liefde, wat we zojuist gelezen hebben. En daar wordt gesproken, zij het dan dat zijn naam niet genoemd wordt, maar er wordt toch gesproken over het werk van de Heilige Geest. Want de Heilige Geest heeft menigmaal over zijn eigen werk gesproken zonder het te noemen. Hij zal van zichzelf niet getuigen, zegt de Heere Jezus, maar hij zal van mij getuigen. Maar als hij van Christus getuigt, dan getuigt hij tegelijkertijd toch ook indirect van zijn eigen werk. Zo vinden we dat in Johannes 1. In vers 11, waar het gaat over de Heere Jezus die gekomen is tot de zijnen, het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Is zijn werk dan vergeefs? Is zijn komst dan voor niets? Kwam hij tot de zijnen en namen de zijnen hem niet aan en was er dan niemand? Niemand die door hem behouden werd, maar vers 12, zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. De Heilige Geest is gekomen om het werk van de Heere Jezus, waar Paulus in Galaten 4 van sprak, toe te passen. U weet, de Heilige Geest doet dat in de heilsorde. Roeping, wedergeboorte, bekering, geloof. Maar al wordt dat er dan in de regel niet bij genoemd, daar hoort toch ook de aanneming tot kinderen bij. En waar heeft die aanneming tot kinderen dan een plaats in de heilsorde? Als in de wedergeboorte het verstand wordt verlicht, als de hardheid van het hart en de onbekeerlijkheid van het hart wordt overwonnen, als de blindheid voor ons eigen ongelukkig en ellendig bestaan wordt weggenomen, zodat we gaan zien wie we zijn, zodat we gaan zien wat we te wachten hebben, zodat we zien in welke erbarmelijke toestand we zijn geraakt. Als in dat werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte ook de blindheid voor de heerlijkheid Gods, de heerlijkheid van Christus wordt weggenomen, dan leidt de Heilige Geest zo'n zondaar die door hem bearbeid wordt ook tot de kennis van Gods genade in Christus. En dan komt er oog voor zijn schoonheid. Wat de zijnen dan niet hebben gezien, toen ze hem zagen, had hij geen gedaante of heerlijkheid dat ze hem zouden begeerd hebben. En ze zijn aan hem voorbij gegaan. Ja, erger, ze hebben hem uitgebannen uit hun leven. Maar wat de zijnen dan niet hebben gezien, zijn heerlijkheid, dat gaat de Geest openbaren voor het geloofsoog van hen
die door hem wel leren zien, Johannes zelf en de medediscipelen. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de eengeborene van de Vader, het 14e vers van dit hoofdstuk. En dan gaat zo'n door de geest bearbeid mensenkind die eigen ongeluk en eigen nood en ellende heeft leren inzien in beginsel ook iets ontdekken van die heerlijkheid, ook iets van de schoonheid van die borg en middelaar. Dan gaat God hem dat doen oplichten in de namen die die middelaar draagt, of in de ambten die die middelaar vervult, of in een bepaald aspect van het werk dat die middelaar verricht. En dan maakt hij die borg en zaligmaker dat vlees geworden woord, het zij in zijn vernedering, het zij in zijn verhoging, begeerenswaardig. En dan geeft hij zo iemand kennis in beginsel van datgene wat het woord Gods omtrent deze Christus, deze zaligmaker, bekend maakt. Ook als God hem aanbiedt in zijn algenoegzaamheid. En als door die geest geleid zo'n mensenkind mag komen tot de kennis van deze zaligmaker, zoals hij in de schriften wordt geopenbaard. Dan kan het wel eens leven in de ziel. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En dan wordt de ziel bewogen. En de geest spreekt niet van zichzelf, maar het is het werk van de geest. En dan wordt de ziel bewogen en aangespoord om hem aan te nemen. En zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. En zo is de Heilige Geest bezig om dat heil van Christus toe te passen. En daarin staat, zoals ik zei, de aanneming tot kinderen weer centraal. Want hij geeft hen macht om kinderen Gods te worden. De bevoegdheid, we zullen daar later nog wel eens bij stilstaan bij leven en welzijn. De bevoegdheid om die kindernaam te dragen. En om dat kindschap te beleven en te kennen. Maar dan blijft dat hier op aarde altijd nog weer gebrekkig. Vanwege dat inwonend verderf dat er altijd nog is. En die inwonende zonde die ze maar nooit te boven komen. En die heiligheid, die familietrek van dat huisgezin Gods, die functioneert nooit volmaakt. En vandaar dat er nog een punt is waarop de Heilige Geest het kindschap gaat toepassen. En dan is het in volmaaktheid. En dat vinden we in Romeinen 8. In het woord van de apostel aan de Romeinen geschreven, in dat machtige hoofdstuk, het 8e van de Romeinenbrief. Alles ligt nu nog achter een sluier verborgen. En soms wordt er die sluier een ogenblik weggeschoven en soms mogen we er wat van zien, maar voor de rest is het in het leven van Gods kinderen zuchten. O, zij hebben ontvangen in het 15e vers de geest, nee, niet ter dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar de geest der aanneming tot kinderen. En die geest getuigt met hun geest dat ze kinderen zijn. Maar nochtans, alles is nog verborgen voor een groot deel. En vandaar in het 23e vers. En niet alleen dit, maar ook wij die het getuigenis des geestes hebben, omdat we de geest als eerste gave ontvingen, de eerstelingen des geestes. Wij die door de geest geleid worden, wij die in onszelf zuchten, we verwachten nog de aanneming tot kinderen. Het definitieve. En dan zal de Heilige Geest met zijn toepassend werk pas klaar zijn. Zoals de apostel Johannes gezegd heeft. En gemeente, dan noem ik u geen teksten meer. Johannes in het 3e hoofdstuk van zijn eerste brief. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat hebben we nu, zegt de apostel. En omdat we dat hebben, omdat we kinderen God zijn, omdat we van een ander geslacht zijn, omdat we bij een andere familie horen, met andere familie trekken, daarom kent de wereld ons niet, want ze kent hem ook niet. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods, maar het is nog maar in beginsel. En het is nog niet geopenbaard wat dat allemaal inhoudt. Het is nog niet geopenbaard wat we dan straks zijn zullen. Maar dit weten we, dat als hij zal geopenbaard zijn, wij, omdat we zijn kinderen zijn, hem gelijk zullen wezen. Want wij zullen hem zien, gelijk hij is. En dan krijgt u die familietrek weer. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Want als die bij dat gezin hoort waarvan een heilig God vader is, dan hoort zo iemand zelf ook rein te zijn. Wel, ziet u, en in de verkiezing door de Vader, en in het verlossingswerk van de Zoon, en in het toepassend werk van de Heilige Geest, staat die aanneming tot kinderen centraal, die adoptie. Gemeente, omdat dat zo'n belangrijke plaats in het hele heilswerk van de drie enige God inneemt, daarom mogen wij het niet veronachtzamen. Maar daarom zullen we er goede aandacht aan moeten schenken. En daarom zullen wij niet alleen in de prediking daar aandacht aan moeten schenken, maar ook in onze overdenking. En daarom zal het in het leven van Gods kinderen in de eerste plaats een zaak van heilige meditatie dienen te zijn. Om te overdenken wat de schrift ons hierin openbaart. Maar het zal voorts in het leven van ons allemaal, gemeente, een plaats in onze overdenking moeten innemen, want het is van tweeën één. We zijn of een kind van God en we hebben die aanneming tot kinderen, of we horen nog bij dat andere huisgezin waar we van nature bij behoren. Wat is dan de aanneming tot kinderen? Laat ik u dat summier aanduiden, want dat hopen we een volgende keer uitvoeriger te bezien. Het is de herstelling van het beeld Gods. Mag ik het zomaar zeggen? In het paradijs was Adam de zoon van God, zo wordt hij genoemd. En Eva, naar analogie, mag genoemd worden Gods dochter. Kinderen Gods. Dat had twee aspecten. Ze hadden in God hun oorsprong, daarom was hij hun vader. En zij droegen zijn beeld. Ze leken op hem. Ze waren herkenbaar als Gods kinderen. Nou, dat beeld, dat kindschap is verloren gegaan. De band is verbroken en het beeld, de afdruk, de heiligheid van het kindschap is weg. En God is toornig. En er is geen liefde tot God meer in het hart. En er is geen heiligheid en geen gehoorzaamheid meer in het leven. Er is haat in de ziel. Vijandschap. Wat moet er gebeuren? Gods toorn moet gestild. En moet veranderd worden in gunst. En de haat in ons bestaan moet veranderd worden in liefde. En alleen als dat gebeurt, wordt een zondaar een kind. Alleen als dat gebeurt, kan dat dan? Ja, want Christus kwam om degene die onder de wet waren te vervullen. Hij droeg die toorn van God en hij verwierf de geest die dat verdorven hart, dat haatdragende hart, dat hart, dat liefdeloze hart, gaat veranderen en vernieuwen. En doordat Christus die toorn op zich genomen heeft, heeft hij de mogelijkheid verworven dat die zondaren tot kinderen worden aangenomen. En doordat Christus de geest verwierf, zorgde hij voor de mogelijkheid dat die zondaren worden wedergeboren. En nou denk ik weer aan Johannes 1. Zovelen hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. En wie zijn dat dan? Wie zijn de geadopteerde kinderen Gods? Dat zijn diegenen die niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Wie zijn Gods geadopteerde kinderen? Gods wedergeboren kinderen. Alleen, u moet wel zien dat die wedergeboorte rust in de aanneming. En niet omgekeerd. De wedergeboorte rust in de aanneming. De wedergeboorte is het werk van de geest. Maar de aanneming is door Christus. Ik werk dat later wel eens uit bij leven en welzijn. We moeten vanavond naar deze vraag toe, gemeente. Wie zijn dat? Wie geldt dit kindschap? Wie zijn de kinderen Gods? Ach, u weet wel dat het niet van elk mens geldt. God is niet de vader van iedereen. Dat wordt wel zo gepreekt, hier en daar. Dat is altijd trouwens een van de leringen geweest binnen het christendom, maar dan ben je eigenlijk toch al buiten het christendom, buiten het Bijbels christendom geraakt. Maar dat wordt toch door heel wat mensen ook vandaag aangehangen, alsof God tenslotte de vader van alle mensen is. En helaas, en ik denk dat u daar maar op bedacht moet zijn, en dat u daar ook maar als nodig is uw vinger bij moet leggen en daar maar wat van moet zeggen ook. Helaas wordt dat algemene vaderschap van God over alle mensen in een hele hoop zogenaamde kinderliedjes ook geleerd. En dat is verderfelijk, want zo zaai je in het hart van de kinderen de gedachte dat God een lieve vader in de hemel is die van alle kindjes houdt. Maar het is niet waar. Er is geen enkele tekst in de schrift om daar op dat te bewijzen. Geen enkel woord van God dat deze opvatting ondersteunt. Het kindschap is niet van allen. Want al het werk van Christus en al het werk van de Heilige Geest is nodig geweest om dat voorrecht te verwerven. En de Christus heeft het niet voor allen verworven en de Geest past het niet aan allen toe. Laten we in een tijd van verwatering en in een tijd van verwarring en in een tijd waarin het woord van God alleen op bepaalde punten nog maar wordt nagesproken en gepreekt, laten wij toch niet vergeten dat van nature wij geen kinderen God zijn. Kinderen Gods zijn we alleen als God ons tot kind aanneemt en als hij ons in zijn huisgezin doet geboren worden. Maar van nature horen we in een ander huisgezin. Dat heeft de Heer Jezus gezegd in dat ontzaglijke woord dat hij tot de Joden sprak. En ik denk dat dat onze aandacht mag hebben, dat hij het tot de Joden zei. Het geldt daarom alle mensen. Het geldt ook mensen die krachtens hun afstamming van gelovige en godsdienstige ouders in het verbond zijn opgenomen. Maar dat ontzaglijke woord dat de Heer Jezus een keer sprak in Johannes 8... Gij zijt uit de vader, de duivel. En gij wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginne. En is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. En dan tekent de Heere Jezus hoe deze mensenmoordenaar ook de aartsleugenaar is. Nu, ga dat dan maar na in uw eigen leven. Hebt u die familietrekken nooit ontdekt? Die familietrekken die de Heere Jezus hier tekent. Mensenmoordenaar van den beginne. En wat zijn wij? Hatelijk en elkander hatende. Geneigd God en onze naasten te haten. Nooit ontdekt die familietrek. Typeert ons als behorend tot dat huisgezin van de vader der duivel. De duivel. En ook die andere familietrek. De leugen. De onwaarachtigheid, de onbetrouwbaarheid. Als hij de leugen spreekt, zegt de Heere Jezus van die vader, van allen die zondaar zijn. Als hij de leugen spreekt, dan spreekt hij uit zichzelf. Uit zijn eigen aard en natuur. En die natuur hebben wij, dat beeld dragen wij nooit ontdekt. De leugenachtigheid en de onbetrouwbaarheid en de onwrachtigheid die wij in onszelf meedragen. En wij doen, zegt de Heere Jezus ook, de begeerten van onze vader. Als deze boze vader die ons voor de zonde opvoedt en die ons tot de zonde aanzet en die ons de zonde leert en het pad der zonde doet betreden tot ons verderf toe als God niet ingrijpt. De begeerte van die moordenaar, van die zielenverwoester doen wij. We hebben lust tot het kwaad en lust tot de ongerechtigheid. Dat is ons diepste bestaan. We verwerpen het woord van God en we hebben geen lust om de geboden Gods te doen en te betrachten. En ons hart houden we voor de Heere gesloten, maar het staat open voor de zonde en het staat open voor alle vormen van ongerechtigheid. En we doen de wil des vleeses en der gedachten en daarmee gehoorzamen we de wil van deze vader, de mensenmoordenaar van den beginnen. Ziet u de familietrek? Ziet u tot welk gezin we behoren? Het is niet te loochenen. En dat geldt van kinderen ook. Die familietrek vertonen zij ook. Ontvangen in zonden en geboren in ongerechtigheid. En of zij kinderen van de leugenaar zijn, het meest voorkomende kwaad in het kinderleven is immers liegen. Met het meest onschuldige gezicht, liegen. En zo is die familietrek duidelijk zichtbaar. En gemeente, dat wordt geleerd. Als Gods geest ons gaat bearbeiden, dan wordt dat geleerd. En dan krijgt de mens ook zijn kinderzonde wel eens terug. Sla de zonden nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Ook die zonden waarin ik het beeld van die aartsleugenaar vertoonde. En waarin de familietrek zo sprekend was. Dat wordt geleerd. Als Gods geest ons op de school neemt en onderwijs gaat geven, dan gaat die geest overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zou er ooit één zijn geweest die het kindschap Gods mocht leren kennen en beleven, zonder dat hij ooit iets heeft gezien van wat hij van nature was? Nooit. En daarom weet u waar u vandaan komt. De vraag was, wie geldt dat kindschap? Nou, het geldt niet elk mens. Het geldt niet de natuurlijke mens. Want van nature zijn we allemaal in dat andere gezin geboren en worden we in dat andere gezin grootgebracht. En zijn we geïnteresseerd in de dingen die tot dat andere gezin behoren en niet tot de familie, tot het huisgezin Gods. Nou, zo staat het er van nature met ons allemaal voor. Voordat wij verder gaan over de aanneming tot kinderen, moet toch dat ook gezegd worden. Dat het geen vanzelfsprekende zaak is dat we kinderen van één vader zijn. Dat het geen vanzelfsprekende zaak zijn dat we God vader noemen en dat hij ons kind noemt. Nee, nee, dan zal er wat veranderd zijn in ons leven. En dan zullen we er ook wat van weten, van die verandering. Hebben we ook leren kennen waar God ons vandaan gehaald heeft. Uit welk gezin hij ons geadopteerd heeft. Uit welke nood en dood hij ons verlost heeft. En waar het was dat God ons vond. En hoe het was dat God ons vond. Nou, en tegen deze achtergrond wordt het dan nog een grotere weldaad, gemeente. En een nog machtiger wonder dat er is de aanneming tot kinderen. Want als we dat in beginsel gaan inleven, wie wij van nature zijn. En waar wij vandaan komen en wie onze vader van nature is en wiens wil wij van nature doen en welke familietrekken wij vertonen. Als we dat gaan ontdekken, dan wordt het een nog onbegrijpelijker wonder dat een heilig God van eeuwigheid af al besloten heeft om zulke mensen te bestemmen tot zijn kinderen en erfgenamen. En dat de Heere Jezus Christus die ganse weg van vernedering, waarop zijn bloed moest vloeien en waar hij zijn leven moest afleggen, dat hij die ganse weg wilde gaan om zulke kinderen des toorns en der ongerechtigheid, om zulke leugenaars die van de moederschoot af dwalen en op pad van de ongerechtigheid gaan, om zulken te verlossen en om voor zulken de aanneming tot kinderen te verwerven. En dan wordt het een onbegrijpelijk wonder dat de Heilige Geest komt om in de harten van zulke mensen te werken en daar het werk van Christus te gaan toepassen en ze tot die Christus te brengen opdat ze hem leren aannemen en zo het recht om kinderen Gods te zijn ontvangen. O, wat heeft God dan een groot en heerlijk goed geopenbaard als hij in zijn woord spreekt van die aanneming tot kinderen, want dat is geen weldaad die geschonken wordt aan rechtvaardigen in zichzelf. Nee, zoals de rechtvaardiging van de goddeloze is. Zo is de adoptie van een kind des duivels. Wat een onbeschrijfelijk wonder. En kan een mens daar dan in delen? Als we dan nu nog kinderen des toorns zijn, als we nu nog op het pad van de ongerechtigheid zijn, kan dat dan nog veranderen? Kunnen we dan inderdaad kinderen Gods worden? Kunnen we dan in die heilsweldaad gaan delen? En dan laat ik nu voor vanavond verder rusten wat er nog meer van te zeggen zou zijn in het licht van de schriften. Deze ene vraag nog, kan dat? Kunnen u en ik, als we nog in onze natuurstaat leven, kunnen zondaren behouden worden en ook die weldaad ontvangen dat ze kinderen Gods genaamd mogen worden? Ik wijs u tenslotte op een woord van de apostel in de 2e Korinthebrief. Daarom, hoofdstuk 2, hoofdstuk 6, vers 17 en 18, daarom gaat uit het midden van hen en scheid u af, zegt de Heere. En raakt niet aan hetgeen onrein is. Wat wil dat zeggen? Dat is de roep tot bekering. We leven in het midden van een wereld die goddeloos is. Een wereld die in het boze ligt. En we horen er van nature bij. Maar de Heere komt tot ons met die roepstem en herhaaldelijk in het woord en hier weer, bekeert u. Bekeert u, keert de zonde toch terug toe. Verlaat de paden van de ongerechtigheid. Dat mag wel schoon en mooi en aanlokkelijk lijken, maar het brengt dood. Verlaat de ongerechtigheid. Zoek niet langer bevrediging in het kwaad. Zoek niet langer de vervulling van uw begeerten in de zonde. Zoek toch de Heere en bekeert u toch nog tot die God die genadig is, gaat uit het midden van hen. Scheid u af, zegt de Heer. Raak niet aan wat onrein is. Leef niet op datgene wat verontreinigt. Verheug u niet en vermaak u niet met datgene waar u onrein, zondig, schuldig en meer verdorven van wordt. En in de weg der bekering zegt de Heere, en ik zal u aannemen. En ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige. In de weg der bekering, in de weg van het breken met de zonde, in de weg waarin wij de Heere te voet vallen, in de weg waarin wij leren smeken om genade en vergeving en geloof, in die weg gaat de Heere die belofte vervullen en ik zal u tot een vader zijn. En gij zult mij tot zonen en dochteren zijn. En dat is het woord van de Almachtige God, die geeft wat hij gebiedt. Bekeer mij, en ik zal bekeerd zijn. Zo is dat heil die weldaad deelachtig te worden, gemeente. Zo is het voor een ieder toch binnen het bereik gekomen, want het evangelie legt het ons voor ook vanavond, ook die grote weldaad. Nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, maar dit weten wij, dat als hij geopenbaard zal zijn, dan zullen we hem zien gelijk hij is. En we zullen hem gelijk wezen. Die grote weldaad, dat een kind des toorns, een kind van de vorst der duisternis, tot een kind, een geliefd kind van God wordt aangenomen, is bereikbaar. Zoek de Heer, terwijl hij te vinden is. Amen. We zingen Psalm 31, het 15e en het 17e vers.
Heere, we mogen uw grote naam ootmoedig erkennen en dankzeggen voor wat u ons nog in uw goedheid wilde geven, ook in deze dag. Wat is het al een zegen dat we uw woord hebben en dat dat nog gepredikt mag worden en dat we het mogen beluisteren. En dat ons op deze wijze nog de weg der zaligheid mag worden voorgesteld. Groter voorrecht nog, Heere, is als gij uw woord in ons leven indraagt en tot een kracht tot zaligheid maakt. Maar wat stelt u ons in de schriften toch een heilgeheimen, een wonderlijke, rijke, heerlijke, genadige schenken voor. En wat hebt u toch veel gedaan. Wat hebt gij, Heere Jezus, toch rijke geschenken verworven. En wat wilt gij, o Heilige Geest, toch veel doen in het leven van zondaren die door u bearbeid worden. En wat is dat werk, dat verlossingswerk van u, o drieënige God, toch onzegbaar rijk. Ach, we verstaan er zo weinig van. En we moeten er meer en meer onderwijs in ontvangen, ook door uw Heilige Geest. Heere, geef dat wij over deze zaken toch meer mogen mediteren. En dat het ons meer en meer toch een behoefte mag zijn om deze werkelijkheden ook te beleven. Heere, geef ons die geest der aanneming tot kinderen. En wilt gij ons door in genade aanschouwen. O, wij bidden u dat u nog wonderen wil doen. Dat u mensen die van nature in het kamp, in het huisgezin van de vorst der duisternis verkeren, uit die situatie wilt verlossen en dat u ze wilt brengen in uw huisgezin. Dat u ze verlossen wilt van die familietrekheren die van nature bij hen hoort en dat u ze herscheppen wilt door uw geest. En die familietrek der heiligheid in beginsel geven wilt die bij uw huisgezin behoort. O, wij bidden van u, Heere, dat diegenen die nog onbekommerd en onbezorgd voortleven, hoewel ze toch onder het dak van de Vader der leugenen verkeren en in het gezin en onder de invloed van de mensenmoordenaar van den beginnen zijn, en die ondanks dat toch onbekommerd voortleven en onbezorgd zijn, dat gij zulken eens ongerust wilt maken en wilt opschrikken, opdat ze niet langer die valse rust kunnen hebben, maar gaan zien en gaan ontdekken waar ze zijn en wat er van hen terechtkomt als het zo door zou gaan. Heere, bekeer nog onbekeerden, en als die roep dan vanavond tot ons kwam, gaat uit van haar, raakt het onreine niet aan. Als die roep tot bekering dan komt, Heere, vergezeld met de belofte, laat die roep, laat dat woord dan door uw geest mogen worden toegepast aan het hart. En laat dat woord van u toch kracht doen en laat er bekering zijn. Zegen zo uw woord en wilt gij ons genadig gedenken, Heere, in al de weg die wij gaan moeten en in de omstandigheden waarin gij en ieder van ons leidt. Zegen ons met dat vertrouwen op u, dat gij een helper zijt en dat gij een genadig en een barmhartig God zijt en dat gij de hoorder der gebeden zijt, om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zesde vers, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot.
Thank you.
gaat dan heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.